Dus zoals gezegd gaan we een laatste avond, laatste van deze maand, kijken naar individu, groep, spirituele gemeenschap. Het principe gaat weer een beetje hetzelfde zijn als de twee vorige avonden. Ik ga een paar dingen vertellen. Maar dan gaan we niet in kleine groepjes zitten om erover te praten. We gaan iets anders doen. Wat? Dat ga je zo dadelijk doen. Maar ik ga een aantal dingen vertellen. Ik ga een aantal dingen ook herhalen. Een aantal dingen herformuleren. Omdat op een bepaalde manier groep, spirituele gemeenschap, individu zijn dingen, zijn termen die we gebruiken, termen die we kennen. Maar het is ook gewoon heel goed om er steeds opnieuw naar te kijken. Omdat ik zat een beetje voor te bereiden, zat ik te denken, eigenlijk is het een beetje verraderlijk dat dat termen zijn die we ook in andere contexten gebruiken. Dus het is helemaal niet zo evident, groep, individu, gemeenschap, dat zijn termen die voor ons een bepaalde klank hebben. En eigenlijk wordt er heel specifiek iets bedoeld. Dus bij het voorbereiden zat ik ook te denken van, eigenlijk is dat heel goed om daar opnieuw en opnieuw naar te kijken. Ook omdat het gaat over houdingen die we zelf nog aan het ontwikkelen zijn, waar we in groeien. Het zijn houdingen die niet zomaar spontaan uit ons komen. Dus het is ook goed om die houdingen altijd opnieuw te gaan bekijken. Dus ik wil een aantal dingen gaan herhalen, een aantal nadrukken leggen ook, die misschien niet in die mate zijn gelegd de vorige weken. Ik zat te bedenken, als je gaat kijken naar die lezing die Sangharakshita geeft over groep, individu, spirituele gemeenschap. Group, individual, community.
True individual.
Nee, individual. Ik zeg straks iets over true individual. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Als je gaat kijken daarna, dan is dat eigenlijk vooral belangrijk in de context van het Sangha-juweel. Ja. Dus wat ik zondag ook al zei of herhaalde, wat Sangharakshita ook altijd weer benadrukt, wat ons een boeddhist maakt, is de mate waarin we voor toevlucht gaan tot de drie juwelen. Drie juwelen ken je, Boeddha, Dharma en Sangha. Voor toevlucht gaan, dat is ook zo'n term waar je een beetje moet aan vertrouwd raken, aan voor toevlucht gaan. Ik vind dat persoonlijk nogal een exotische term. Ik vind dat niet zo'n evidente term, voor toevlucht gaan. Maar voor toevlucht gaan tot de drie juwelen betekent eigenlijk heel concreet de mate waarin je je leven meer en meer richt naar de Boeddha, Dharma en Sangha. Je leven meer en meer inricht, handelt in je leven volgens die drie juwelen, die drie belangrijkste dingen voor een boeddhist. En individu, groep en sangha gaat dan vooral over dat derde juweel, het sangha-juweel. En ik weet niet hoe het voor jullie zit, het is ook verschillend voor iedereen, maar sangha-juweel is voor mij eentje geweest waar ik heel lang over gedaan heb om contact mee te maken. En ik vond dat helemaal niet zo'n evidente. Ik weet dat sommige mensen daar heel anders in zijn. Voor hen is sangha-juweel super, en dharma-juweel hebben ze zo dan bijvoorbeeld langer moeite mee. Maar voor mij was dat zo'n beetje de laatste die moest vallen. En ik denk dat we ook het hele gegeven van individu, groep, sangha in die context moeten gaan zien van dat derde juweel. Dat derde juweel van de sangha. Misschien korte voetnoot die ik er nog even wil bijstellen. Eentje, misschien ook interessant om eens over te gaan reflecteren. Als gezegd wordt, ik ga voor toevlucht tot de sangha. Dan is duidelijk te zien, is belangrijk duidelijk te zien over welke sangha het gaat. Je hebt in boeddhisme verschillende soorten sangha. Je hebt de sangha zoals wij hier nu, die vanavond klein is. Ja. Je hebt de sangha Triyatna sangha. Je hebt alle sangha's van verschillende tradities in België. Het zijn allemaal sangha's. Maar dat zijn eigenlijk niet de sangha's waar wij voor naar toevlucht gaan. Want dan zouden we voor toevlucht gaan naar iets dat eigenlijk op zich nog geconditioneerd is. Dat je niet echt helemaal kunt oprekenen. Laat wel eerlijk zijn, we zijn mensen, we hebben schitterende kanten, we hebben ook kanten die duister zijn, die een beetje minder helder zijn. En daar kunnen we niet echt naar voor toevlucht gaan. Waar ga je dan naar voor toevlucht? Je gaat voor toevlucht naar wat we noemen de Arya Sangha. En de Arya Sangha is de sangha van diegenen die zo ver gegroeid zijn, zo ver ontwikkeld zijn, dat het wel een sangha is waar je kunt op rekenen, waar je vertrouwen kunt inleggen en kunt opbouwen. Arya Sangha zijn alle verlichten, zit daar de Boeddha in en al diegenen die ontwaken hebben bereikt. Maar Arya Sangha begint eigenlijk van al diegenen die zijn wat we noemen stroombetreders. Stroombetreder is iemand die zo'n mate van groei heeft doorgemaakt en een zekere mate van inzicht heeft bereikt, zodat hij zeker is dat hij op een gegeven moment bij ontwaken terechtkomt. Dat klinkt een beetje technisch, maar je zou kunnen zeggen, een stroombetreder is iemand die zo'n stap heeft gezet dat hij eigenlijk niet meer echt kan terugvallen, of niet meer definitief zal terugvallen, van uiteindelijk ontwaken te bereiken. Dus de Arya Sangha gaat over die mensen, of die, ja, diegenen die vanaf stroom betreden zijn. Belangrijk om over te kijken, ook als je denkt in termen van voor toevlucht gaan naar de Sangha, het gaat over die Arya Sangha. Het gaat over diegenen die voldoende transcendentale inzicht hebben om ons ook gewoon verder te gaan helpen. Goed. Als je dan gaat kijken naar die elementen groep, individu, spiritueel gemeenschap of Sangha, dan is dat eigenlijk een hervertaling, een vormgeving van Sangharakshita, van iets wat heel praktisch en heel belangrijk is voor ons als Sangha. En ook als mensen die oefenen binnen de context van een Sangha. Eigenlijk zijn het heel bruikbare principes. Heel bruikbare principes die ons zelf helpen, elk van ons, om meer en meer in de richting te gaan van een individu, waar we het straks over gaan hebben, waar we het vorige week over gehad hebben. Maar ook om te kijken naar de Sangha waarin we, en dan hebben we het niet over de Arya Sangha, maar over deze Sangha, de Sangha waarin wij groeien en waarin wij ook bijdragen. Het is heel interessant om te kijken welke elementen in onze Sangha zijn groepselementen, welke zijn elementen van een spirituele gemeenschap. Dus wat ik wil gaan doen is kort weer die elementen van groep, individu, spirituele gemeenschap gaan herhalen. Een paar nadrukken leggen die, waarvan we dachten dat na de vorige week het goed was om die nog eens te gaan leggen. En ook een beetje wat we soms hoorden, dachten van misschien is het goed om daar nog even de nadruk op te gaan leggen. En dan gaan we daar samen nog een beetje naar kijken. Ik ga beginnen met de groep deze keer. Groep is eigenlijk een verwarrend woord, zat ik vanmorgen te bedenken. Wij zitten hier in een groep. Ja, een groep mensen is een hoopje mensen samen. Niet letterlijk, niet echt op een hoopje, maar zoals wij hier nu zitten. Ja, dat is een groep mensen. De term groep die Sangharakshita gebruikt, heeft een heel specifieke betekenis. En ik zat te bedenken, eigenlijk is de essentie van een groep het groepsgedrag, niet de hoeveelheid mensen. Ja, dus de essentie van de groep, zoals die door Sangharakshita gedefinieerd is, is het groepsgedrag. En eigenlijk zat ik dan te denken, eigenlijk kun je dan een groep zijn, zoals gedefinieerd door Sangharakshita, ook al ben je één persoon. Ja. Dat is misschien een doordenkertje, maar je kunt een groep zijn, ook al ben je één persoon, als je voldoet aan een groepsgedrag. Wat we straks nog dadelijk gaan bekijken, wat dat groepsgedrag betekent. Anderzijds kun je een groep zijn zoals deze groep, met heel weinig groepselementen. Dus heel belangrijk om groep, zoals gedefinieerd door Sangharakshita, te gaan onderscheiden van een groep van mensen. Een groep van mensen kan groep zijn of kan geen groep zijn. Dit is echt al bijna Diamantsutra-stijl. Dus, maar het is goed om in die termen dat te gaan bekijken. Wat is groepsgedrag dan? Groepsgedrag is handelen dat bepaald wordt door deelname aan een groep. Door aanwezigheid van een groep, zonder bewuste keuze van de persoon zelf. En dat element van zonder bewuste keuze is daarin heel centraal. Ja. Je gaat je gedrag aanpassen, zonder dat je daar eigenlijk zelf voor kiest. Gewoon omdat de groep dat nu eenmaal verwacht. En je draait daar zo in mee. Dat is eigenlijk dat groepsgedrag wat een groep, zoals gedefinieerd door Sangharakshita, gaat definiëren. In die zin kun je dus een groep zijn op je eentje. Je loopt alleen op straat en je voldoet aan elk groepsgedrag, ook al is je groep helemaal niet aanwezig. Maar dat is de identiteit die jij hebt. Ik zeg maar wat, je bent een new ager of een punker. Ja. Dus je loopt daar helemaal in je outfit, uitgedost. En je voldoet aan alle groepsnormen, ook al is de groep misschien in kilometers ver niet te zien. Maar je zit helemaal in groepsgedrag. Dus je bent eigenlijk een groep, ook al ben je alleen. Ja. Dus ik gaf al bepaalde groepen in de cultuur weer die aan bepaalde normen voldoen en daardoor ja, een groep gaan vormen. Maar wij kunnen ook een groep vormen, als boeddhist. Ja, als boeddhist is het heel makkelijk om ook gewoon de dingen te gaan doen, omdat dat nu eenmaal zo hoort als boeddhist. In het groepje waar ik vorige week in zat, ik zat daar verder nog over te denken. Daarnet was ik de meditatie aan het leiden. Ik geef de laatste bel en je blijft een tijdje zitten. En in deze sangha is zo'n beetje de gewoonte ontstaan om, als je blijft zitten, als de meditatieleider blijft zitten, dat iedereen wacht op de meditatieleider. Nu, dat is nooit gezegd geweest dat dat moet. Dat is ook nooit gevraagd geweest, maar iedereen doet dat. En eigenlijk is dat een soort groepsgedrag geworden. Misschien doen sommigen het uit respect van die heeft dat geleid, ik ga gewoon wachten tot als die opgestaan is. Dan is het geen groepsgedrag. Maar, dat is ook een voorbeeld dat we vorige week even over hadden, als je nu dringend naar het toilet moet, en je blijft gewoon zitten, en die meditatieleider heeft geen zin om op te staan, maar jij blijft toch gewoon zitten, omdat het nu eenmaal hoort, want wat zou de groep anders gaan denken, dat jij al vroeger vertrekt, dan zit je duidelijk in groepsgedrag. Ja, dan is het geen creatief bewust kiezen, maar dan is het gewoon de dingen gaan doen die horen bij die groep. En dat kan ook in onze sangha zo zijn. Geen enkel probleem. Dat wordt opgenomen, dus ik mag niet zomaar alles zeggen. Ik ging iets zeggen over dat envelopje dat er ligt. Ik ga niet zeggen waarover het envelopje gaat. Het envelopje ligt daar. Ja? En je ziet daar iemand iets in steken. Zo'n blauwtje. Ja? En jij denkt van, oeh, die steekt er zo'n blauwtje. Ik moet er ook wel minstens zo'n blauwtje in steken. Anders ben ik toch geen goede boeddhist. Anders ben ik niet genoeg daan aan het geven. En dat is groepsgedrag. In plaats van voor jezelf te kiezen van, oké, wat wil ik geven? Wat kan ik geven? Wat vind ik geschikt om te geven? En dat er dan in te steken. Los van wat de anderen denken. Dat kan in beide richtingen gaan. Als jij ziet van, op dit moment kan ik echt niet veel, het is een beetje moeilijk. Of ik ga nu heb ik 5 euro bij, dus ik ga de volgende keer er nog 20 bij steken, bijvoorbeeld. Dus je steekt er nu 5 in, en dan geen zorgen maken wat de anderen zouden gaan denken. Ja? Of jij bent iemand die van die grote geel leeft.
Paarse.
Die zijn schitterend.
Ik weet niet eens het verschil.
Een paarse is 500. Mijn schoonbroer is piloot, even een korte anekdote. En die moet vrachtvervoer doen. En op een gegeven moment moest hij voor de bank, de nationale bank van, ik weet niet waar, moest hij een vracht vervoeren. En er waren allemaal paarse briefjes. En zo dus tonnen en tonnen van die paarse briefjes. Dus op een gegeven moment was hij de rijkste man ter wereld. Maar ze zijn vrolijk geland en alles afgegeven. Dus wat eigenlijk wel klopt. Dus. Oké, terug naar het paarse briefje. Zou jij er ook voor een paars briefje, waarmee ik je niet aanmoedig hoor, maar dat er durven insteken zonder schaamte van dit is wat ik geef, bijvoorbeeld. Zie, dus dat zijn allemaal elementen waaraan je groepsgedrag kunt herkennen en die eigenlijk niet behulpzaam zijn. Dus het zit in heel, heel kleine dingen. We kunnen de neiging hebben om te denken van, oh, groepsgedrag, die punkers daar allemaal, dat is een groep. Maar het zit in heel, heel kleine dingen die wij allemaal doen. Ja. Buigen in de meditatieruimte. Je staat daar, iedereen buigt en je voelt van, nee, eigenlijk klopt het voor mij niet. Wat, je buigt niet. Of doe je vrolijk mee met iedereen, omdat het nu eenmaal zo hoort en je voelt je er niet prettig bij. Het zit in dat soort kleine dingen. Ja. Je hebt een groep. En een van de elementen van een groep is dat je ook kunt hebben wat we noemen individualisten. Want heeft dat, denk ik, heel kort in zijn lezing behandeld, maar niet echt uitgebreid. De vorige keer hebben we het er ook niet echt over gehad. Ik kan mij vergissen, maar het is in mijn herinnering. Dus dat wil ik ook nog even aanhalen. Een individualist is iets anders dan een individu. Ja, individu gaan we het direct over hebben. Een individualist is iemand die tegen de groep handelt, gewoonweg omdat hij tegen de groep wil handelen. Dus dat is geen bewuste keuze. Mieke was heel enthousiast aan het knikken en aan het piepen. Dus een individualist gaat handelen, niet vanuit een keuze, omdat hij ziet dat is een goede manier om te handelen, maar gaat handelen om tegen de groep te zijn. En in die zin is een individualist evenveel deel van een groep of evenveel afhankelijk van een groep als iemand die in de groep zit en handelt, omdat dat nu eenmaal de manier van handelen is binnen de groep. Als de groep zijn gedrag verandert, dan is de individualist verplicht om zijn gedrag ook mee te veranderen, want die wil tegen de groep zijn. Opeens zit hij in de groep en dat had hij niet gewild. Dus gaat hij zijn, om maar het voorbeeld van de punkers te nemen, ik hoop dat die niet beledigd zijn als die dit ooit beluisteren. Alle punkers hebben zo'n grote rosse kam. En op een gegeven moment zegt hij van, ik heb geen grote rosse kam, ik heb een groene rosse kam. Ja. Heel de punker zegt van, wij gaan groen, dus die moet zich vlug in rood gaan schilderen. Om gewoon maar tegen de groep te zijn. Het is een beetje een absurd voorbeeld, maar ik wil een punt maken. En dat kunnen wij ook doen. Gaan kijken waar dat we individualist zijn. Waar dat we eigenlijk ons gaan verzetten tegen de groep. En daardoor even bepaald gaan zijn door de groep. Individu en individualist zijn woorden die heel erg op elkaar trekken. Maar de houding die erachter zit is totaal verschillend. Totaal verschillend. Ah ja. Mooi voorbeeld van een individualist in de context van de Sangha. Zeg maar wat, je zit hier te praten met een paar mensen. En er komt zo wat roddel in zo. Mensen beginnen over iemand te praten. En het is duidelijk zo wel wat roddel. Het is niet zo heel fraai en het is niet zo mooi. Roddel is groepsgedrag. Roddel, waar je gewoon in meegaat, dan ben je vertrokken in groepsgedrag. En dat is een hele moeilijke trouwens om dan te zeggen, van, ik stap eruit. Of meer zelf, je probeert de situatie een beetje recht te sturen en anderen er eventueel op te wijzen, van ja, misschien is het niet zo geschikt dat we daar zo over praten, over die persoon. Maar je kunt ook als individualist zeggen van, roddel, ik doe dat niet mee, ik ben beter dan die roddelaars. Ja, en dan ben je een individualist. Je bent ook niet behulpzaam voor de situatie. Je verzet je tegen de situatie. En eigenlijk ben je er even afhankelijk van. Ook groepsgedrag. Ja. Eigenlijk, als je in groepsgedrag zit, neem je geen verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Je laat je handelen bepalen door het aanwezig zijn in de groep. En door het in de groep willen behoren. Of door het je willen afzetten tegen de groep. En het verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen handelen is op een bepaald niveau de kern waar we mee bezig zijn binnen de dharma. Ik zeg op een bepaald niveau, de dharma is meer dan dat, maar op het niveau waar wij de meeste van de tijd aan het oefenen zijn, is dat eigenlijk de kern waar we mee bezig zijn. Dan zitten we over ethisch handelen bezig. Of voor degenen die iets gehoord al hebben van karma niyama, dharma niyama, als je het niet gedaan hebt, niet mee inzitten, niet van wakker liggen. Maar als je ervan gehoord hebt, dan zitten we eigenlijk op karma niyama niveau. Op het niveau van karma te werken. Wat aanleiding kan geven tot dharma niyama. Als je nu zegt, waar heeft hij het over? Niet van wakker liggen. Het is ook niet zo superbelangrijk, hè, wat ik zeg. Groep gaat over geen verantwoordelijkheid nemen voor je handelen. Dharma gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je handelen. Vanmiddag keken Artikushan en ik even naar een idee voor een nieuwe folder. Voor het centrum. En het idee dat we hadden was, heel eenvoudig, folder met als opschrift goed nieuws, uitroepingsteken, acties hebben consequenties. En eigenlijk is dat wat we mee bezig zijn. We willen meer en meer gaan zien dat wat we doen, dat het een consequentie heeft. En eigenlijk is dat onze dharma-beoefening. Spelen met ons eigen handelen en de consequenties die dat heeft. En het basisprincipe daarin is, als je vaardig gaat handelen, dan ga je resultaten hebben die ja, meer naar bevrijding leiden. En uiteindelijk daardoor ook meer naar geluk. We doen het niet voor geluk alleen, we doen het voor bevrijding. Maar bevrijding, daar word je best wel gelukkig van. Dus vaardig handelen heeft goede gevolgen. Onvaardig handelen zorgt voor meer verstrikking, meer vastzitten, meer pijn uiteindelijk, meer lijden. En dat is het basisprincipe waar we mee bezig zijn. Als we dus in de context van een groep, of als we in groepsgedrag zitten, kunnen we dus niet groeien in de dharma. Ik weet niet of het in de lezing zat die wij beluisterd hebben van Bhante. Maar ergens zegt hij, en dat is een behoorlijk straffe uitspraak, the group is the enemy of the individual. Ik weet niet, heeft iemand dat gehoord? Ja? Ik vind dat een behoorlijk stevige uitspraak is. The group is the enemy of the individual.
En individual is dan?
Het individu, ja. En niet individualist. The group is the lover of the individualist. Dat heb je niet gezegd, dat is een uitspraak. Dus de groep, als we in groepsgedrag zitten, en dat is uiteindelijk de definitie van, dat is eigenlijk wat Bhante wil aanduiden met de groep. Als we in groepsgedrag zitten, kunnen we niet bewust kiezen. Kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen. En dan kun je de dharma niet beoefenen. Dus het is van uitermate groot belang dat we ons eigen groepsgedrag meer en meer beginnen herkennen. En dat we ook het groepsgedrag in de context van deze sangha, maar ook daarbuiten, meer en meer kunnen gaan zien en eventueel anderen helpen. Deze sangha is een zekere bedoeling van samenkomen, om dat groepsgedrag te gaan detecteren. Nou, bijvoorbeeld dat voorbeeld van dat roddelen, van daarnet. Je ziet dat het groepsgedrag van roddelen ontstaat. De eerste stap is er zelf al niet in meestappen. Maar een tweede stap is, ja, en dit kan in deze context mensen op wijzen van, kijk, eigenlijk is dit misschien niet zo behulpzaam wat je nu doet. En daardoor ga je anderen ook ondersteunen om uit groepsgedrag te stappen. En dus weer bewust te kunnen gaan handelen, keuzes te gaan maken om vaardig te handelen en dus te groeien in de dharma. Ja. En daar komen we eigenlijk dan bij het individu. Persoonlijk gebruik ik altijd de term individual. Niet de term individu. Ik gebruik de Engelse term. Omdat ik dat anders vind dan de term individu. Je doet daarmee wat je wilt hoor. Maar ik gebruik bij altijd voor mezelf de term individual in plaats van individu. Omdat gewoon, het is een ander woord dan individu, wat ik zomaar ken. Dus dan komen we eigenlijk bij de individual. De individual in de definitie die Bante geeft in zijn lezing, is iemand die gewaar is en is iemand die in staat is om bewuste keuzes te maken. En dan, heel op het einde van zijn definitie van individual, zegt hij, het is ook iemand die geduldig is, die vrolijk is, die geïntegreerd is. Zo'n hele reeks dingen geeft hij daar eigenlijk aan. Ja. En dat zijn eigenlijk uiteindelijk allemaal ja, gevolgen of aspecten, zeg maar, van gewaar zijn en keuzes kunnen maken. Ja. Dus daar komen we bij het individu. Het individu is gewaar, in staat om keuzes te maken en kan dus gaan groeien in de dharma. Het individu is, zeg maar, de basisvoorwaarde om de dharma te kunnen gaan beoefenen. Of de mate waarin we individu zijn, want dat is ook belangrijk om te gaan zien. Het is niet zo dat ik ben individual of ik ben het niet. Ja? We zijn de ene dag of het ene moment meer individual, en het andere moment zijn we serieus groepsbeest. Ja? En gaan zien dat fluctueert. Ja. Als je vanuit die optie, vanuit die optiek naar een individual en een groep gaat kijken, dan wordt het ook iets heel praktisch. Dan is het niet gewoon een theorie, want dan heeft het een enorm belangrijk effect, consequentie, op onze beoefening van de dharma. Okay. Ik wil nu, voor ik naar de sangha overstap, een soort misvatting, volgens mij is dat een soort misvatting, gaan aanhalen. Voor ik dat doe, wil ik eerst op true individual terugkomen, wat Marijke al aanhaalde. Een individual, wij zijn mensen die bezig zijn om te oefenen om meer en meer individual te worden. Dus minder en minder aan groepsgedrag onderhevig te zijn, en daardoor meer en meer ethisch te kunnen handelen, meer en meer gewaar te kunnen handelen, meer en meer te groeien op karmisch niveau. En als je meer en meer op karmisch niveau vaardig handelt, ben je meer en meer open. Meer en meer open om de dharma te gaan beginnen zien, om de werkelijkheid te gaan zien. En dan kan uiteindelijk de dharma meer en meer ons gaan vullen. Dus wij zijn op dat niveau van meer en meer individual te gaan proberen worden. En dat is gewoon, ja, beoefenen. Gewoon dagelijks beoefenen. Een true individual is iemand die die kwaliteiten van een individual in die mate heeft verworven dat hij die eigenlijk nooit meer echt kwijtraakt. En die zou dat ook niet echt meer willen kwijtraken. Dat klinkt alsof hij het weer zou willen kwijtraken, maar dat is niet zo. Een true individual begint eigenlijk, en dan ben ik weer bij mijn Arya-sangha van daarnet, bij de stroomtreders. Dat is iemand die zo'n mate van groei heeft bereikt, dat hij niet meer echt kan terugvallen. Hij kan zijn periodes hebben, dat hij er weer een zootje van maakt, maar hij kan het niet meer met de overtuiging doen van vroeger. En dat is een true individual. Wij zijn geen true individuals, waarschijnlijk niet. Ja, of al zijn we verstopt. Hij kan dat niet uitmaken voor jullie, maar de meeste van ons zullen waarschijnlijk mensen zijn die proberen om meer en meer individual te worden, en daardoor groeien in de richting van een true individual. Ja. Want hij maakt, en dus tussen haakjes dat ik erbij zeg, dan nog een onderscheid tussen een true individual en een real individual. En een real individual die kan nog terugvallen, maar die heeft al zo'n mate van individualiteit dat daar een zekere zekerheid al in is. Het is nog niet helemaal vast, maar het heeft al een soort van verankering in die persoon in kwestie. Nu, dat als voorbereiding voor de misvatting. En de misvatting bestaat volgens mij uit twee delen. Ik zal ze gewoon een beetje liederlijk proberen zeggen. De misvatting die ik soms oppik, ik zeg niet waar ik ze oppik, zeker ook in mezelf, maar als ik gewoon rondom luister en kijk, zie ik het in meerder of minder mate soms. Ik ben een individual. Dus, ik ben iemand die het eigenlijk allemaal wel alleen kan. Ik heb geen hulp nodig. Ik heb niet echt anderen nodig. Een sangha of context heb ik niet echt nodig. Ik heb Boeddha natuur. Dus ik heb alle wijsheid eigenlijk al in mijzelf, en ik zal die wel vinden. Die komt gewoon zonder hulp naar boven. Ik kan dat. Ik kan zelf wel het onderscheid maken tussen vaardig en onvaardig. En ik ben heel gelukkig en ja, de rest van de wereld maakt er eigenlijk soms maar een zootje van, maar ik ben wel gelukkig. En dat is een misvatting. Daar gaat individual helemaal niet over. Ja? Dat is helemaal niet individual zijn. Individual betekent ten eerste al niet denken van ik ben een individual, dus ik kan het gewoon allemaal alleen doen. Ik ben er wel. Ik zou zeggen dat is geen uiting van individual zijn, dat is een uiting van groepsgedrag. En van heel typisch westers groepgedrag. Het westers groepgedrag van ik red mezelf wel. Als je kijkt 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, had je een veel traditioneler maatschappij waar mensen elkaar gingen helpen. Nu heb je een soort maatschappij waar dat, spijtig genoeg, vaak veel minder is. Mensen, vooral in steden en zo, proberen veel meer gewoon hetzelfde te doen. Ik ga het wel redden. Ik moet sterk zijn. Ik merk dat soms bij mijzelf ook. Ja. Het wordt eigenlijk ook zo'n beetje uitgestraald en gecommuniceerd in de maatschappij. En dat is groepsgedrag, als we dat gaan geloven. En dat soort groepsgedrag kan ook sluipen in de manier waarop we kijken naar onze eigen spirituele ontwikkeling. Naar individual zijn. Individual zijn betekent niet, ik kan het wel alleen. Ik red het wel alleen. Individual zijn betekent kijken naar wat vaardig is en onvaardig is en de bewuste keuze maken om voor vaardige dingen te kiezen. En in die zin gaat een individual iemand zijn die ook ziet waar die hulp heeft. Waar die dingen kan bijleren. Waar de dingen zijn die hem kunnen vooruit helpen. En als je dat niet ziet, of niet in staat bent door dat groepsgedrag van ik red mijzelf wel, dan is dat een gebrek aan individualiteit. Individualiteit is juist gaan zien, waar kan ik bij leren? Waar zit kwaliteit? Wat helpt mij vooruit? Omdat je uiteindelijk als individual, of in de mate dat je het bent, meer en meer in de richting van vaardigheid, van vaardig handelen wilt gaan groeien. Er is volgens mij ook een tweede groepsgedrag dat heel typisch is voor onze maatschappij, voor onze wereld. En dat is het groepsgedrag, of de groepsvisie van iedereen is gelijk. En ook dat is te begrijpen. Want we komen uit periodes waarin dat helemaal niet zo was. Dus het is heel goed dat we daar ons tegen verzet hebben. En wij zitten in een wereld, vooral wij hier in deze maatschappij, waarom dat we niet zoveel zorgen meer moeten maken. Er zijn ook verschillen. De grootste zijn in ieder geval al weggewerkt. Maar het iedereen is gelijk principe of die visie is eigenlijk ook een soort groepsgedrag. En als we dat groepsgedrag, als we daarin stappen, kan het ons verhinderen om te zien van, ja, dit ben ik nu. Er zijn misschien andere mensen die op bepaalde vlakken een stuk verder staan. Ik kan daar iets van leren, ik kan groeien. Of wat we soms zouden gaan durven doen, is de Boeddha gewoon een beetje, de Boeddha was gewoon een mens die goede dingen deed. Dat was het. En ja, zo bijzonder is dat nu ook weer niet. Maar als we dat gaan doen vanuit die optiek, iedereen is gelijk, gaan we onze eigen groei eigenlijk gaan verhinderen. We gaan onze eigen resources, onze eigen middelen om te groeien, niet gaan zien. Door die groepsvisie is het eigenlijk in dit geval, van iedereen is gelijk. Ik denk trouwens, iedereen is gelijk, dat een flinke compensatie is voor ik ben niet goed genoeg. Ja? Als je dat kunt gaan denken, iedereen is gelijk, moet je niet zoveel zorgen maken, want ze zijn allemaal niet vrij goed. Dus maakt niet zoveel uit dat ik ook niet goed ben. Ja. Misschien ook historisch hoor, dat die compensatie er gekomen is. Dus, dat is een misvatting die ik ook tot op zekere hoogte in mezelf vind hoor. Ik had het er Maarten Kuschel in over, gisteren en vandaag. Ik had iets gezegd en hij gaf mij feedback. En het was voor mij heel moeilijk om te horen. En gisteravond merkte ik in mijzelf zo een stemmetje zo van, ja, het is al goed, je wilt altijd beter weten, jij, bugger off, ga nu maar. Zoiets. Ja. Ik zei dat niet in die woorden, maar eigenlijk zat dat stemmetje daar zo. En vandaar dat ik te denken van, oh, wacht eens op het Shataka. Dat is eigenlijk niet behulpzaam. Want ik luisterde zelf niet eens meer. En vandaag moest ik voor mezelf bekennen, nee, eigenlijk ziet hij het gewoon helderder. En hij heeft een punt. En dat was het groepsgedrag van, ja, jij moet niet te veel boven mij uitsteken, man. Laat ons maar gewoon weer allemaal gelijk. Dat is veel comfortabeler. Het is misschien comfortabeler, maar het is veel behulpzamer, veel onprettiger ook. Als zij boven mij uitsteekt, ik herken het en zie van, ja, op dat vlak kan ik echt wel iets leren van hem. Dat is individual. meer en meer individual gaan oefenen, gaan zijn. En dat is soms gewoon met de billen bloot en goed toegenepen van, dat is griezelig. Ja. Voor mij was het in ieder geval gisterenavond griezelig om te gewoon te erkennen, ten aanzien van haar te kussen ook, van, ja, ik zit hier gewoon even op een flink dwaalspoor. Goed. Zeg maar. En dan luisteren. En daaruit leren. Ja. Dus individual is denk ik niet altijd de prettigste manier om het te doen. Maar het is wel de manier waarop je kunt opgroeien. En daarover gaat het uiteindelijk. We willen groeien. We willen meer en meer vaardig handelen en daardoor groeien in de richting van Dharma. Oké. Ik ga eens kijken. Ik heb niet zoveel meer te zeggen. Misschien nog één iets. Over de misvattingen die ik daarnet aangaf. Soms kan individual gezien worden als iemand die helemaal alleen is. In tegenstelling tot groep. Ja. Nu, groep gaat over groepsgedrag. Niet over het aantal personen dat je rondom je hebt. Dus individual is niet de tegenstelling van alleen zijn en geen mensen meer rondom je. Ja, je kunt een individual zijn tussen duizenden andere mensen. En je kunt een groepspersoon zijn, zoals ik daarnet al zei, met twee mensen rondom je heen. Daar gaat het dus niet om. Individual zijn betekent ook, of meer en meer individual zijn, is je verheugen in de nabijheid van dharmabroeders en dharmazusters. Want je leert ervan. Ook al is het soms heel moeilijk. Ja. Als je kijkt in de Pali Canon, als je luistert naar de Boeddha, daar lees je enerzijds van de wijze is dan waarschijnlijk de individual, die verheugt zich in het alleen zijn. Die kan alleen zijn en die geniet ook van het alleen zijn. Maar anderzijds lees je daar ook in de wijze die verheugt zich in de vriendschap met mensen die de dharma beoefenen. Die kan daar intens van genieten. En het zijn die twee samen. En ik denk soms dat we vanuit onze westerse wereld, dat heb ik in ieder geval gedaan, te veel gaan denken van, oh, ik moet dat alleen. We lezen wat we graag willen lezen. Ja. Alleen, ik ga het alleen doen en de rest laat ze maar zo'n beetje. Maar het is het alle twee. Alleen kunnen zijn, maar ook ten zeerste genieten van sangha en van gereflecteerd worden en uitgedaagd worden op je groepsgedrag. Ja. Dus het is het alle twee, niet het een of het andere. Oké, ik ga beginnen afronden. Alleen nog iets over de sangha dan. Wat is de sangha dan? De sangha is een verzameling van mensen die meer en meer groeien in de richting van individual. Dus in de richting van bewuste keuzes maken om meer en meer vaardig te handelen. En dit hangt af van de mate waarin we eigenlijk hier als individuals zitten. Sangha ontstaat pas op dat moment. Dus vaak merk ik van dat ik spreek in termen van, oh, ik ga naar de sangha. Dat is dan zo eigenlijk een term die gewoon definieert die groep van mensen. Niet de definitie van groep van band, dit wordt heel ingewikkeld. Ja, gewoon al die mensen samen die ik ken uit het centrum, noem ik sangha. Maar de definitie die Bante hier gebruikt, is niet die definitie. Sangha, waar hij het hier over heeft, is datgene wat ontstaat in de mate waarin wij als individuals samenkomen. Dus als wij allemaal met een geestestoestand zitten die bepaald is door groepsgedrag, zijn wij eigenlijk niet echt een sangha. Dan zijn wij een hoop mensen die samenkomen in een boeddhistisch centrum. Ja. Maar wij kunnen allemaal samen naar de heavy metal concert gaan en daar, mijn metaforen zijn nogal wild vanavond, maar goed, en daar heel bewust vaardig handelen, dan zijn wij sangha. Ja, dus het gaat zelf niet over deze ruimte, het gaat over de mensen hier, de mate waarin wij bewust keuzes maken, vaardig handelen, ethisch handelen, met elkaar omgaan, dat maakt sangha. En dan ontstaat er iets anders. En op retreats, eigenlijk op elke retreat al ongeveer die ik heb meegemaakt, op een gegeven moment gebeurt dat. De retreat is een context waarin we daar heel bewust mee bezig zijn. Op een gegeven moment ontstaat er een soort magie. En ik denk dat iedereen die al op retreat is geweest, dat op een gegeven moment meegemaakt heeft. Er ontstaat een soort magie die groter is dan alle mensen apart. En dat is sangha. Dat is sangha. En dat moedigt elkaar ook aan. Ja. En dat is eigenlijk wat sangha bouwen dus ook betekent. Sangha bouwen betekent dus elk individueel onze eigen verantwoordelijkheid nemen om meer en meer in de richting van een individual te gaan. Dat betekent ethisch handelen, meditatie, studie, gewoon in ons dagelijks leven zoveel mogelijk gewaarzijn brengen en ethisch handelen. En sangha bouwen betekent ook die condities creëren, zodanig dat we samen, als mensen die meer en meer in de richting van individual gaan, kunnen samenkomen en elkaar ondersteunen. Ik zat erover te denken, wat betekent dat, die condities creëren? Wel, dat is heel praktisch. Zorg dat hier een gebouw staat. Zorg dat daar een kast is met boeken. Zorg dat er stoelen zijn. Zorg dat er thee is. Zorg dat er thee gekocht wordt. Zorg dat er koekjes zijn. Dat is die condities. Maar het is ook meer dan dat. Het is zorgen dat er folders zijn. Zorgen dat mensen met elkaar kunnen ontmoeten. Dat we contact hebben met elkaar. Noem maar op. Al die zaken zijn de condities, van heel praktisch tot, zogezegd dan heel spiritueel, condities die zorgen dat wij met elkaar sangha kunnen gaan bouwen. Dus sangha bouwen betekent met jezelf werken en in de sangha condities creëren om elkaar te gaan ondersteunen. En dat kan van heel eenvoudig niveau tot niveau van spiritueel contact. Oké. Ik ben denk ik ongeveer rond. Ik zou nog een tijdje kunnen door, maar het is genoeg geweest. Er is eentje waar ik nog een lans voor wil breken en dan stop ik. Hoe ga je meer groeien in de richting van individu? Wel, ik heb het al gezegd, ethiek, meditatie, studie, sangha bouwen. Dat zijn eigenlijk zo'n beetje de ingrediënten die ons helpen om meer en meer in de richting van individu te groeien. Ik ben bezig in te lezen in de Udanas. De Udanas zijn de bevlogen uitspraken van de Boeddha. Gewoon al het idee dat de Boeddha een bevlogen uitspraak doet, vind ik zo super. Ja, zo van, die zit daar en opeens, wow, dat komt daar zo uitgevlogen. Zo, ja. En dan iemand die dat vlug, en die ze schreven nog niet. Maar goed, ja. De Udanas zijn heel enthousiaste uitspraken, zeg maar, van de Boeddha. En ik heb daar een versie van, een Engelse versie, die door een ordlid, Padmakara, is samengesteld. En die heeft altijd zo'n klein beetje commentaar bij. En in die commentaar komt hij eigenlijk altijd op hetzelfde ongeveer terug. En hij wijst erop hoe de Boeddha, en dat is ook waar als ik dan de Udanas lees, de Boeddha altijd weer wijst op een, en de term heb ik niet helemaal juist kunnen vertalen, maar iets in de zin van een vastberaden gewaarzijn dat geen compromissen maakt. Een soort compromisloos gewaarzijn. En dat de Boeddha daar altijd weer naar terugkomt. Dat de basis compromisloos gewaarzijn is. Dus je bent gewaar van wat er ook is. Punt. Ja. En dat is ook iets wat ik gewoon toch zelf over zit te denken. Van als je dan gaat kijken naar individual, compromisloos gewaarzijn. Het is pas op het moment dat je er gewaar van bent, dat je kunt beginnen keuzes maken. Trouwens, gewaarzijn, laten we ook duidelijk zijn. Gewaarzijn bevat ook metta, bevat ook mudita, al die andere kwaliteiten. Ja, dus het is geen strikt puur zo, ja, koud gewaarzijn, dat is geen gewaarzijn. Dus wat ook al die andere kwaliteiten. Maar toch weer die lans gaan breken vind ik voor gewaarzijn. Soms denk ik voor mezelf, en ik denk ook ruimer, dat we daar soms te weinig aandacht aan besteden. Aan gewoon heel basis gewaarzijn. Ik weet van Bante dat hij op een gegeven moment jaren aan een stuk heel eenvoudig gewaarzijn is gaan beoefenen. Gewoon, als hij ging stappen, was hij aan het stappen. En dat was toen hij in Padmaloka woonde en de man in Padmaloka vertelde mij dat ze, hij was daar echt jaren mee bezig, en dat hij dat zoiets hadden van, maar, ja, doet hij nu alsof of is dat echt? Dus die gingen hem testen zelf, dit even terzijde. Die gingen bijvoorbeeld in de tuin dan zo draden spannen, en zien of hij daar dan eigenlijk zo heel fijne draden, daar ook effectief ging opstappen. En hij ging daar gewoon, of dan als hij in de gang liep, zo kijken of hij in de gang, als ze niet keken, nog altijd gewaar was. Maar Bante ging dus gewoon gewaarzijn beoefenen, punt, jaren aan een stuk. En ik denk gewoon dat het voor ons ook kwestie is van dat ook meer te gaan doen. Gewoon puur basisgewaarzijn, lichaamsgewaarzijn zelf. Gewoon terwijl je stapt, terwijl je afwast, terwijl je spreekt met iemand, terwijl je zit in een stoel. Dat basisgewaarzijn is denk ik een van de belangrijke elementen die toelaat om meer en meer in de richting van individual te gaan. Mijn gewaarzijn zegt nu dat ik erover aan het gaan ben en moet stoppen. Dus ik zwijg.
Dank u.
Goed, graag gedaan.